onze hulp, aan onze verwachting is in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij verzoeken de gemeente te zingen van Psalm 119 en daarvan vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Hij zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboon te horen. 88 van Psalm 119. Is uit het evangelie van Lucas, het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Lucas 15 tot en met vers 10 en vooraf belijdenis des geloofs, waarna we zingen van 48 het 6e vers.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we met elkaar Lucas 15, de eerste 10 versen. En al de tollenaren en de zondaren naderden tot hem, om hem te horen. En de fariseeën en schriftgeleerden murmureerden, zeggende, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende, wat mens onder u, hebben de 100 schapen en een van die verliezende, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelfde vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis komende roept hij de vrienden en geburen tezamen, zeggende tot hen, wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van noden hebben. Of wat vrouw, hebben de 10 penningen indien zij 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezemen en zoekt naarstiglijk totdat zij dien vindt? En als zij dien gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en geburinnen tezamen, zeggende, wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Alzo, zeg ik ulieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. Tot zover de schriftlezing.
Wij zingen tot voortzetting van Psalm 100, de verzen 1 tot en met 4. Juich aarde, juicht al om den Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer, komt nadert voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lofgedicht. En ook de andere versen, terwijl er gecollecteerd wordt. Psalm 100. vanavond kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte, Lucas 15, en daarvan het zesde vers, het laatste gedeelte, Lucas 15, vers 6b, en dan lezen wij: Weest blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Dus het gaat over het verloren schaap. Bekende gelijkenis, de kinderen weten het ook. Maar het gaat om de toepassing, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouderen. Het verloren schaap, drie gedachten. Ten eerste gezocht. Die wordt gezocht door de zoekende herder. Ten tweede verlost. Wordt opgeraapt, teruggeleid. Ten derde, bezongen. Zelfs in de hemel is er blijdschap over de een die zich tot God bekeert, die teruggeleid is. Dus het verloren schaap, gezocht, verlost, bezongen. Er staan drie gelijkenissen in Lucas 15, verloren schaap, verloren penning, verloren zoon. Drie bekende gelijkenissen. Vroeger had je wel eens van die schilderijen, een drieluik. Het waren eigenlijk drie schilderijen, maar die waren aan elkaar geplakt. Een groot middenstuk en dan twee zijpanelen. Ja, die kon je ook nog wel inklappen. En ja, al die schilderijen hadden eigenlijk wel iets met elkaar te maken. Dus hetzelfde thema, hè? Hetzelfde onderwerp, maar toch wel een beetje verschillend. Een drieluik, nou die kun je vinden in de musea. Rijksmuseum, Amsterdam, Mauritshuis, Den Haag. Een drieluik, maar eigenlijk Lucas 15... is ook een drieluik. Hè? Drie gelijkenissen die wel een beetje verschillend zijn, maar ze hebben hetzelfde thema. Wat dan? Nou, dat er blijdschap is, vreugde over hetgeen teruggevonden is. Daar gaat het over. Vreugde over het teruggevondene. Blijdschap, weest blijde met mij. Een drieluik. Wordt ook wel eens gezegd van die drie gelijkenissen, dat de drie personen van het goddelijk wezen hier een bepaalde functie hebben. Hè? Bij de eerste gelijkenis, het verloren schaap, gaat het natuurlijk over die herder. Dus dat is de Heer Jezus. Bij de tweede, over die penning, dan is het vooral de Heilige Geest die naar voren komt. En bij die derde, die hele bekende, de verloren zoon, dan staat natuurlijk de vader meer centraal, hè? De vader die hem opwacht. Ja, maar nu gaat het dus over het verloren schaap. De eerste gelijkenis van dit hoofdstuk. En wat is de aanleiding dat de Heer Jezus die gelijkenissen uitspreekt? Nou, de aanleiding is eigenlijk de kritiek die de fariseeën en de schriftgeleerden hebben. Wat voor kritiek hebben ze dan? Nou, de Heer Jezus die gaat nogal intiem om met tollenaren en zondaren. En dat hoort toch niet, dat past toch niet? Met tollenaren en zondaren. En daar hebben ze kritiek op, dat vinden ze maar niks. Dus, en daar gaat de Heer Jezus nu een verklaring geven waarom hij dat eigenlijk doet. En ja, wie zijn dan degenen met wie hij omgaat en waar ze niks van? Nou, tollenaren en zondaren, hè, dat staat in vers 1. En tollenaren, die stonden niet zo best bekend. Dat waren belastingambtenaren. die indenbelasting. Nou is er natuurlijk niks mis mee, want hier hebben we ook het ministerie van Financiën en er zijn belastingambtenaren genoeg. Nou, dat is prima. Want er moeten wegen aangelegd worden en bruggen gebouwd en die kinderen moeten onderwijs krijgen. Nou, dat is allemaal van de belasting. Dus daar is niks mis mee. Maar die tollenaren die vroegen eigenlijk veel meer dan hen rechtens toekwam. En dat stak natuurlijk, hè. En ze leefden daar heel ruim van. Dus die tollenaren die stonden niet zo best bekend. En zondaren, ja, zondaren zijn we allemaal natuurlijk, maar hier worden bedoeld de mensen die in grove zonde in het openbaar leven. Nou, en met zulke mensen ging de Heer Jezus nogal intiem om. Vonden die fariseeën en schriftgeleerden niks. En wij zijn natuurlijk allemaal zondaren. Het is nog algemene genade als niet alles naar buiten komt wat van binnen leeft. Als alles naar buiten zou komen wat van binnen allemaal, nee. Het zou niet best zijn, maar wij zijn allen zondaren. Maar wat zou een wonder zijn, nou, als we net als die tollenaren en zondaren, zoals het in vers 1 staat, tot hem zouden naderen. Er staat, en al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. Ze wilden hem horen. Ze wilden luisteren naar hem, wat hij te zeggen had, wat hij te onderwijzen had. Dat is een wonder. Want van nature waren het ook verbrekers van de wet. Wetsverbrekers. Zoals het verbond der werken door ons ook verbroken is. Wetsverbrekers. Mensen die zich van God hadden afgekeerd. En met hem hadden afgerekend. Dus net als wij. Maar kennelijk stilgezet op hun zondepad. En hun ogen zijn geopend voor wie ze geworden waren door de zonde voor God. En hun hart ging uit naar onderwijs. Als de Heer gaat werken, dan krijg je toch een betrekking en dan wil je onderwezen worden. En ja, zij kwamen ook onder de profetische arbeid van Christus terecht. Ze hadden zielenvragen, vragen die betrekking hebben op de ziel. En je hebt maar één ziel op weg naar de eeuwigheid. Eén ziel. En nou, daar wilden ze antwoord op hebben en vanuit het gemis zochten ze ook naar hem en vroegen ze naar hem en ze waren heilig verlegen naar dat woord des levens. Dus zij doorleefden hun onbekeerlijkheid. Dat is een beetje paradoxaal, hè? Dan word je bekeerd en je gaat je onbekeerlijkheid inleven, maar zo is het. Dus aanvankelijk dan dat je zo ongelovig en dat je zo onbekeerd over de wereld gaat, meelaats van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Maar je bent wel op reis naar de eeuwigheid. En dan is het dat die tollenaars en die zondaars, die naderen tot hem om hem te horen. Dus ze zijn kennelijk onrustig geworden. Als de Heer je stilzet, dat is ook zoiets, dan heilig onrustig. Voor die tijd kan er ook wel onrust zijn, maar in het algemeen, we zijn allemaal een beetje onrustig, in deze onrustige wereld. Maar heilig onrustig, dus in geestelijke zin, ik ben op weg naar de eeuwigheid en hoe zal ik toch, zoals ik ben, God kunnen ontmoeten? Heilig onrustig. Maar ook een betrekking op Gods woord, dat je er niet buiten kan. Op zijn dienst. En dat je eigenlijk blij bent dat het weer zondag is. Dat je mag naderen om tot hem te horen. Dus je hebt onderwijs nodig en je wil eigenlijk ook niet anders dan het woord onderzoeken en daarmee bezig zijn. En dan nadert u om Gods woord te horen. Uw woord kan mij, of schoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Nou, dat is vrucht van vrije genade, als dat mag leven in het hart. Nou, dat zien we dus ook bij die tollenaren en die zondaren. Ze naderen tot hem om hem te horen. Dus het ware godswerk blijft nooit verborgen. Dat komt een keertje openbaar. He, als de Heere in vader of moeder gaat werken door zijn geest, dan gaan die kinderen dat toch wel merken. En andersom ook, dan gaan ze dat merken thuis. Goed, dus die tollenaren en zondaren, daar wordt in gewerkt. Is iedereen daar blij mee? Nee. Er is zelfs vijandschap. Want ik lees in vers 2. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Ja, dus ze murmureren. Ze zijn innerlijk opstandig. Ze morren dat de Heer met hen omgaat. En ook de toonzetting, hè, deze, zeggen ze, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Dus hij ontvangt ze, kennelijk een vertrouwelijke omgang met hen. Hij eet met hen, en zeker in het oosten, dat is een bewijs van intieme gemeenschap. En dat doet hij. Deze ontvangt de zondaren en eet met hen. Die fariseeën en die schriftgeleerden, dat voelt u wel aan, die zijn verontwaardigd. Ze kunnen dat niet aanvaarden. Ze verzetten zich tegen die verborgen omgangen tussen de heren, enerzijds, en die tollenaren en zondaren, anderzijds. Waarom? Nou, dat gaat de Heer Jezus in die gelijkenis verklaren. En dan trekt hij scherpe lijnen, hè, tussen dood en leven, vorm en wezen, zegen en vloek. Scherpe lijnen, dingen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Dus de Heer die gaat eigenlijk wat we noemen separeren. Ja. Dat deed de Heer Jezus ook in de prediking. Separeren. Dus separeren, dat betekent dus scheiding aanbrengen. Dus wij houden natuurlijk ook van een separerende prediking. Dat wil zeggen dat we niet alle hoorders over één kam scheren. Zo van: jullie zijn allemaal bekeerd en het zit wel goed. Nee. Dus we moeten onderscheid maken tussen bekeerd en onbekeerd. En tussen bekeerden is er ook nogal wat onderscheid. En tussen onbekeerden ook. Want je kunt onverschillig onbekeerd zijn, maar ook dat je erbij loopt. Hè? Dus dat zijn allemaal verschillende dingen. En zo moeten we proberen, hè, ook in de prediking, te separeren. Maar dat doet de Heer Jezus hier ook. Hij stelt een vraag. In vers 4. Wat mens onder u, hebbende 100 schapen, en één van die verliezende, verlaat niet de 99 in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelfde vindt? Ja. Dus een vraag. Het is eigenlijk wat we noemen een retorische vraag. Hè? Dat is een vraag dat, weten de kinderen, waar je geen antwoord op verwacht. Want het is logisch. Iedereen gaat dan toch zoeken. Dus daar verwacht je geen antwoord op. Retorische vraag. En die gelijkenis van een herder met schapen, dat is natuurlijk een bekend beeld. Zeker ook voor Israël. Want zij kenden dat beeld wel, herders met schapen. Abel was al een schaapsherder, hè? Dus, en David enzovoort, dat kenden ze wel. En dan doet die herder, die doet een ontdekking, 's avonds, tot zijn schrik. Want hij telt die schapen en hij komt er één tekort. Er is er eentje kwijt. Dat schaap is afgedwaald kennelijk, maar die is hij kwijt. En hij weet ook wel welke schaap er. Hij kent die schapen bij name. Ja, hij is bezorgd. Wat zal er van dat schaap worden? En dan die 99, die laat hij achter. Misschien dat hij wel een helper aangewezen zal hebben van, wil jij een beetje op die kudde letten? Dan ga ik zoeken. Dus hij gaat erop uit en dan staat er in de tekst om het verlorene te zoeken. Dus dat schaap dat kwijt is, dat wordt al genoemd het verlorene, totdat hij hetzelfde vindt. Nou, dat is het beeld. Dus het beeld van een verloren schaap. En dat is zo ver afgedwaald dat het genoemd wordt het verlorene. Waar spreekt de Heer Jezus eigenlijk over? Nou, eigenlijk over de diepte van de val. En wat de uitwerking daarvan is in het leven, de gevolgen, daar spreekt de Heer over. De val van de mens en de uitwerking. Dus over wie gaat het? Nou, het gaat over u, het gaat over mij. He, dat we God de rug en de nek toegekeerd hebben, dat we eigen wegen zijn ingeslagen en bij God vandaan. En dat zo de mens eigenlijk terechtgekomen is in de huilende wildernis. Zonder God loopt hij rond en gaat hij door en te midden van het roofgedierte. Dus de mens is de dood en het verderf en de ondergang toegevallen. Ja, dat is de mens. Zoals die hier getekend wordt in het beeld. Dus in Adam gevallen. En die val die wordt uitgeleefd. Soms op een grove wijze. Het is groot als God het ons verhoedt om uit te leven. Al zit het wel van binnen. Door steeds verder van God vandaan te gaan. Totdat het schaap verloren zijnde voor eeuwig omkomt. Punt? Nee, tenzij. Weet je wel, tenzij we van nieuws geboren worden. Want dat is de boodschap van Gods woord. Dat het noodzakelijk is voor iedereen een nieuw hart te krijgen. En dat het ook mogelijk is. Tenzij ge van nieuws geboren wordt, anders zult ge het koninkrijk van God niet zien, zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus. En de belijdenisgeschriften zeggen het na, hè, zondag 3, tenzij ge wederom geboren wordt. Nou, dat schaap is dus weg. Wat zegt die herder? Weg is weg. Nee, dat zegt hij niet. Hij zou kunnen zeggen, ik heb er nog 99. Hè? Dus waar maak ik me druk om? Ik heb er nog 99. Maar dat zegt die herder niet. Kijk, als je 10 kinderen hebt en er is er eentje weg. En je weet niet waar die zit, dan zeg je toch niet, de weg is weg. Maar ik heb er nog 9. Nee, want je hebt ze allemaal even lief. Allemaal even lief. Dus je kunt er niet één missen. Als het goed is. Nou, dat is hier ook. Dus die herder die vlijt zich niet met de gedachte dat schaap zomaar uit zichzelf zal terugkomen. Nee. Dus wij zijn van God afgevallen, gemeente. Afgeweken om nooit meer terug te keren. Want uit onszelf doet de mens dat niet. Want die is, om in Bijbelse taal te blijven, dood in de zonde en in de misdaden. Geestelijk. Dood in de zonde en in de misdaden. Die herder, die weet dat. Vandaar dat hij die 99 verlaat. En hij weet dat schaap, als het niet geholpen wordt, reddeloos verloren is. Dus hij gaat erop uit. Hij gaat op pad. En dan zien we dat Gods bijzondere bewaring gaat over zijn kinderen. Die laat hij niet zomaar afdwalen. En dat hij ook zorg heeft voor zijn kinderen die nog onbekeerd over de aarde gaan. He, want dat schaap is nog niet gered, verlost, wij zouden zeggen bekeerd. Maar de Heer die heeft zijn oog wel op dat schaap. Dus ook als ze nog onbekeerd over de aarde gaan, heeft hij eigenlijk al bemoeienis met die mensen. En kijkt hij op hen, zijn oog is op hen. Een bijzondere bewaring. En nu heeft God de Vader van eeuwigheid zijn zoon verordineerd om herder te zijn. Verordineerd betekent aangewezen. Hij heeft hem bestemd om herder te zijn. En hem daartoe ook bekwaam gemaakt om naar zijn menselijke natuur dat werk te gaan doen. Want Christus bezit een herdershart. Hij is bekwaam om dat werk van een herder te doen. En hij heeft de liefde van een herder. Dat openbaart hij. Dus hij is toegerust om heel die kudde in te zamelen. En dat het gaat worden één kudde en één herder. En zo gaat hij het verlorene zoeken. Is dat makkelijk? Nou, dat is niet zo'n makkelijke taak. Want die afgedwaalde schapen, die lopen zonder enige stuur, lopen ze maar rond dan hier en dan daar. Er zit helemaal geen structuur in. Ze maken geen gebruik van de gebruikelijke paden en wegen. Dan maar hier en ze lopen daar. Maar die herder die volgt het spoor. Want daar ziet hij een voetstap en even verderop een vlokje wol. En dat volgt hij allemaal. Dus hij kijkt heel goed. De opzoekende liefde is heel scherp in het zien. En dat is bij de Heere ook zo. Het oog van de liefde, ook in het natuurlijke wel, ziet scherp. Nou, de Heere die ziet heel scherp. Dus in het zoeken naar het schaap. Hij doet het niet oppervlakkig, niet vluchtig. Om vervolgens, als hij dat schaap niet zo gauw kan vinden, het maar op te geven. En dat hij dan weer teruggaat. Nee, die herder die blijft geduldig en volhardend en ingespannen zoeken. En hij deinst nergens voor terug. Hij zoekt net zo lang totdat hij hetzelfde vindt. Nou, op deze wijze gaat de Heer Jezus dus belangstelling opwekken voor die gelijkenis die hij uitspreekt. Hij gaat aandacht vragen voor het opzoekende godswerk. Maar hij wijst tegelijkertijd ook in die gelijkenis op zichzelf. En hij wijst ook op die tollenaren en zondaren die hij in hun verlorenheid gaat oprapen. Dus hij wil ons leren dat hij van eeuwigheid tot eeuwigheid God is. Dat hij als vadersknecht uit de hemel gekomen is op deze aarde om dat werk te gaan doen. En dat hij zijn voeten heeft gezet op de aarde, deze door de zonde vervloekte aarde. Dat hij is ingedaald, zouden we kunnen zeggen, in de ravijnen van Adams verlorenheid. Hij is gekomen. En hoe diep is Christus dan afgedaald? Straks is het kerst. Nou, dan gaat het over de kribbe in Bethlehem. Dus hij heeft zich neergelegd in de kribbe van Bethlehem. En dan? Hij gaat de woestijn in om van de Satan verzocht te worden. Hij heeft de lijdensweg ingeslagen. Hij werd bespot, bespuwd en uitgescholden. Maar hij heeft zich ook in de dood des kruises gestort. Hij is afgedaald in de diepte van de helse verlating. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? In die bittere verlating. En zo wijst dat opzoekende herderswerk van Christus ons op de staat der vernedering, die staat waarin hij schuldenaar werd voor God, terwijl hij het niet was. Om mensen, kinderen die werkelijk schuldig zijn, onder het recht te gaan verlossen. Opdat het waar gaat worden, wat het avondmaalsformulier zegt, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heb u al indrukken van uw staat voor de eeuwigheid? Want we gaan niet verloren, maar we liggen verloren. En u wordt niet veroordeeld, maar ge zijt alreede veroordeeld. Waar staat dat? Ja, in de Bijbel. Johannes 3, vers 18. Alreede veroordeeld. Als het de Heere behaagt om door zijn geest de ogen te openen, dan zien we dat we leven buiten God. In een ontzaglijke kloof. Die we zelf veroorzaakt hebben tussen de hemel en de aarde. Tussen God en de zondaar. De kloof, eeuwig verloren, eigen schuld. En als de Heer er zo één laat liggen. En hij gaat eraan voorbij. Dan is het recht. Dus als de Heer zegt, ik wil zo'n welbewust van mij afgedwaald goddeloze zondaar niet opzoeken, daar ga ik aan voorbij, dan is dat eeuwig rechtvaardig. En dan hoort u zo'n in zichzelf verloren zondaar het uitroepen, o God, ik ben eeuwig u kwijt. En zulke schapen gaat de Heer nu opzoeken. Zulke schapen gaat die herder opzoeken. Hij zoekt ze niet alleen op, hij zal ze ook vinden. En hij gaat ze verlossen. En dat is die gezegende middelaar die aan hen geopenbaard en verklaard wordt. En wat is die middelaar, gemeente, noodzakelijk voor u en voor mij? Want niemand komt tot de Vader dan door mij. Nou, dat is iets over het zoeken. Dan gaan we naar het tweede. Verlost. Want er staat in vers 5. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. Want wat gebeurt er? Ja, die herder is aan het zoeken. En dan, te midden van de doornen en de distels, ziet hij wat bewegen. En hij gaat nog een beetje beter kijken. Daar ligt dat schaap. Daar ligt dat schaap. Kan niet meer opstaan. Ja, het is eigenlijk een wonder dat het schaap nog leeft. Dat het niet verslonden is. Te midden van die woestijnen met al dat roofgedierte en die wolven. En niet verslonden. Is het voor ons al een wonder dat we nog geen prooi van de hel geworden zijn. Dat we nog zijn in het heden der genade. De dag der zaligheid. De wel aangename tijd. Want het is de tijd dat we nog gelegenheid hebben om de Heere te zoeken en naar hem te vragen. Dat opzoekende werk van Christus is eigenlijk altijd weer een oorzaak van diepe verwondering. Datgene wat Christus doet aan de mensen, het is altijd weer tot een wonder. De herder vindt dat schaap en er staat, hij is verblijd. Hij is verblijd. Hij geeft geen afstraffing, dat had best gekund hoor. Je ziet wel eens een moeder en die zit te zoeken naar dat kind, want dat is weggelopen. En maar zoeken en maar zoeken en ze wordt steeds benauwder. En dan eindelijk heeft ze dat kind gevonden en wat doet ze dan? Dan wordt ze boos. Waarom ben je weggelopen? En zo. Maar dat doet deze herder niet. Ze wordt natuurlijk boos vanuit de liefde, hè? Dat is duidelijk. Maar dat doet die herder niet. Die straft dat schaap niet af en die gaat niet met stokslagen dat schaap naar de kudde terugzenden. Nee, dat schaap is in een jammerlijke toestand. Dat is ellendig, ziek en uitgeput en het kan niet meer. En nou schuift die herder dus brede sterke handen onder dat trillende lijf van dat schaap en hij tilt het op en hij legt het op zijn schouder. Want het kan niet meer staan, het kan niet lopen, dus hij legt het op zijn schouder. En dan loopt hij de weg terug. Dan gaat hij de weg terug. Dat is het opzoekende werk van Christus en dat is altijd weer een wonder, gemeente. En de Heere die vindt zijn schapen op verschillende plaatsen. En ja, het zijn ook hele verschillende persoonlijkheden. Het is heel persoonlijk hoor. Het is heel persoonlijk als je opgezocht en gevonden mag worden. Abraham bijvoorbeeld. Nou ja, die komt uit Ur, daar Galdeeën. Er was ook een goddeloze boel daar. Maar daar wordt hij vandaan geroepen, Ur. En Rut, die komt uit het Moab der zonde. He, aan de zijde van Naomi. En Rahab op de muren van Jericho. Was ook niet zo best. En Cornelius. Nou, die was hoofd van het Romeinse leger. En dat brute Romeinse leger. Cornelius werd opgezocht. Nou, en Paulus, om niet meer te noemen. He, Paulus, op de weg naar Damascus wordt hij neergeveld. Fariseer, maar die wordt neergeveld en die wordt opgezocht te midden van zijn fariseïstisch geijver. En zo worden al de gegevenen des vaders gevonden. En dan legt hij ze op zijn schouder, verblijd zijnde. Geeft dat geen verwondering en aanbidding? Hij is verblijd daarmee. Dus die herder vindt het schaap. Hoe vindt hij dat schaap? Nou, dat schaap is wel gekneusd, ellendig, ziek, uitgeput. En die schaapsweg is ook niet zo makkelijk voor dat schaap geweest, want hij heeft veel wonden opgelopen. De littekenen zitten op zijn lichaam. En die littekenen neemt hij ook altijd mee. Je wordt er altijd aan herinnerd waar je geweest bent. Wat je gedaan hebt. Dus dat schaap, hè, als die herder dat schaap vindt, dan ziet het schaap er bebloed en smerig uit en vies, eigenlijk te vies om aan te pakken. Ik denk aan die treffende beeldspraak die we wel kennen uit Ezechiël. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u. Vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed, leef. Nog een keer. Nou, dat lijkt er wel op. Hè? Want daar wordt voorgehouden de staat van een onbekeerd mens. Wordt vergeleken met een pasgeboren kind, die wordt geworpen op het vlakke van het veld. Nou, dat kind kan zichzelf natuurlijk niet helpen. En een ander kan hem, helpt hem niet. Er komt verder niemand voorbij. Dus dat kind heeft een zekere dood voor ogen. Het wordt niet geholpen, het kan zichzelf niet helpen. En het is nameloos ellendig. Dat kind weet dat zelf niet. Weet u niet? En gemeente, als we nou onbekeerd doorleven, eigenlijk gaan we een vreselijke toekomst tegemoet. Het ergste is dat we het niet weten en niet zien. Het ergste van onze ellende is dat we onze ellende niet kennen. En nu kan die verloren zondaar zichzelf ook niet helpen. Die kan zichzelf ook niet helpen. Die probeert wel van alles, maar dat loopt allemaal op een teleurstelling uit. Maar dan komt hij bij zondag 5, weet u wel. Is er nog een weg en een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Is er nog een mogelijkheid? Het mocht gebeuren, gemeente, in je leven dat de Heere voorbij komt dan en dat hij stilhoudt en dat hij zijn hoofd neigt en dat het waar gaat worden wat in die gelijk. Toen zag ik u. Vier woordjes. Toen zag ik u. Dat wonder. Want in dat kind is er niets wat de liefde van God zou kunnen opwekken. Maar die liefde is eenzijdig. Het is een eenzijdige liefde Gods. Ik zag u. En dat gebeurt. Hij neemt dat verloren schaap op zijn schouder. Dus nogmaals, het kan niet staan, het kan niet lopen. Hij neemt het op zijn schouder. Het moet allemaal van een andere kant komen. Nou, dat is de eerste godsontmoeting voor dat schaap. Die nooit vergeet, waar die vandaan gehaald is, waar die opgeraapt is, want dat wordt geleerd. Wat leert hij ook? Zijn onvermogen om ooit zelfstandig die weg terug te gaan. Kan die niet naar God. En dan wordt hij dus gedragen en stap voor stap wordt alles ordentelijk voor ogen gesteld. Heel zijn leven. In gedachten, woorden, werken. Wordt allemaal voor ogen gesteld. En het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben in ongerechtigheid geboren. Want als de Heer je gaat opzoeken, dan gaat hij terug naar de oorsprong. Dan gaat het niet alleen maar over de gevolgen van de zonde, maar dan blijft hij daar niet in hangen. Maar je wordt bepaald bij de oorzaak. En dan is het indachtmakende genade die licht gaat werpen over de weg van die zondaar. Ja, je wordt bepaald bij de oorzaak. Dus, daar wordt hij bij bepaald. Waarbij? Bij de val. Zijn leven wordt blootgelegd. En alles komt naakt en geopenbaard te liggen voor God. Alles wordt hem voor de ogen gesteld. Dus, misschien mag ik die vraag wel stellen, weet u waar de Heere u gevonden heeft? En hoe het toen met je gesteld was? En hoe de terugleiding was, die terugleidende weg? Als de Heere dat gewerkt heeft, dan weet je daar wel wat van. Hoef je niet in de boeken te lezen. En dat gebeurt niet in een hoek, want daar ben je zelf bij. Kijk, tegenwoordig kan iedereen wel lezen en schrijven, tenminste. De meeste wel. Maar vroeger niet. Konden de mensen niet allemaal goed lezen en schrijven. Gingen niet allemaal naar school. Dus dan moesten ze iemand vragen om voor te lezen, want ze konden hun onwetendheid niet verbergen. Dus dat konden ze niet. Weet je wat ze wel konden, die oude mensen, die wisten waar de tijd en de wijze waar de Heere hen opgeraapt had. Dat soevereine werk. En dat ze zelf tegengewerkt hadden, dat wisten ze ook. Maar dat de Heere had overwonnen. Nou, de herder die draagt dat schaap terug. Met alle wonden en smet en vuilheid en viezigheid. En dat herderswerk van de Heer Jezus is eigenlijk niet anders. Hij heeft de schuld en het oordeel op zich genomen. En dan zie je dat schaap op de schouder liggen. Hè? Het de kop van dat schaap over die schouder heen, met die opengesperde ogen, en die kijkt dan op de weg die hij eenmaal heeft afgelegd. En die gaat allerlei dingen ontdekken. Ze noemen dat wel de ontdekkende weg. In de terugleidende weg wordt er ontdekt welke gevaren, aan welke gevaren je allemaal blootstond. Dus hij ziet dat allemaal. Hij ziet die afgronden en hij ziet hier is het mulzand en daar is het weer moerassig en daar heb je weer een ravijn en een afgrond. En hij ziet al die gevaren voor ogen. En hij ziet dus waar hij allemaal voor gespaard is, terwijl hij dat zelf helemaal niet in de gaten had. Is dat zo ook niet met u, volk des Heren? Wat een goedertierenheden, achteraf zeg je dat dan, hè? Door alles heen gespaard. Wat een verwondering dat een getrouw en goedertieren God zo tegenover zoveel ontrouw zich waargemaakt heeft. Weet u wat dat oplevert? Droefheid. Droefheid over de zonde. Daar zit liefde in, hoor. Want het geeft ook een betrekking. Een intense smart over de zonde, de ongerechtigheden. En toch, die tranen die je schrijft, die zou je voor alle schatten van de wereld niet willen ruilen. Die worden in Gods fles vergaard. En dat zijn zoete tranen. En merk ook op hier de blijdschap bij die herder. Als het in vers 6 staat. En te huis komende roept hij de vrienden en de geburen tezamen, zeggende tot hen, wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Dus de gezegende des vaders is blij met een verloren schaap. Hij is blij met de gegevenen des vaders. Dat zijn diepgevallen mensen. Kunnen we dat begrijpen? Dat hij zegt, mijn schaap. Dan kom ik bij de derde gedachte. We zingen eerst nog 95, versen 2 en 4. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. En het vierde vers, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. En wat er verder volgt, de versen 2 en 4 van Psalm 95. verloren schaap gezocht, verlost. En ten derde, we zongen. Dus de Heere zoekt zijn kinderen op. En hij leidt hen terug. Zodat het straks zal zijn één kudde en één herde. Hij brengt ze thuis. Geen klauw zal er achterblijven. Hij brengt ze allemaal thuis. Ze komen allemaal behouden aan land. Dat is vrucht van de liefde van God. Zijn eenzijdige liefde, dat is ook eeuwigheidsliefde. He? Want die liefde is natuurlijk niet begonnen toen hij dat schaap opraapte. Optilde. Nee, al eerder, in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. En die genade verheerlijkt God door de diepte van Adams val heen. Dat is verkiezende liefde die geopenbaard wordt in de verdienende liefde, het werk van de Zoon. Zo wordt het waargemaakt. Want zonder dat verdiende werk van de Zoon zou het niet kunnen. Het hangt natuurlijk allemaal aan elkaar samen. Hè? De verkiezende liefde, de verdienende liefde, de toepassende liefde door de Heilige Geest. Maar hij zoekt ze dus op in de diepte van de verlorenheid. In de trappen der vernedering. Want u weet wel uit de catechismus, in de staat der vernedering is het dat Christus de zaligheid gaat bewerken. Verdienen. Maar in de staat van de verhoging gaat hij de zaligheid toepassen. Hij is middelaar van verdiensten, maar ook middelaar van toepassing. En wat staat er dan? Dan die vrienden en die buren zijn blij. Staat er in vers 6. De vrienden en de geburen tezamen zijn verblijd. Wees blijde met ons, want we hebben dat schaap gevonden dat verloren was. Ze zijn blij. Dus Jacob is verblijd, Israël verheugd. En die blijdschap van de herder, die vindt ook weerklank in de hemel. Zelfs daar blijdschap. Hij brengt ze ook naar het vaderhuis. En zo worden ze gedragen. Ik zal dragen. Zo worden ze gedragen door zijn almacht. En zijn almacht is sterk genoeg om heel die kudde mee te nemen. En hij draagt ze door zijn genade. En die genade verspilt hij nooit. En hij draagt ze door zijn liefde, zijn eeuwige trouw. En die heeft nog nooit een van die schapen van zijn schouders af laten glijden. Hij brengt ze allemaal thuis. Dus zo draagt hij dat schaap ook naar huis, door de woestijn, over de bergen, door een dal der schaduwen des doods. Wordt hij ook gedragen. En dat gebeurt dus door een herder die niet klaagt over die schamele last die hij op de schouders heeft. Maar hij is verblijd, staat er. Ja, die blijdschap is ook in de hemel. Dus de hemel leeft met de aarde mee. En daar zijn de serafijnen. U weet, er zijn serafijnen en er zijn ook cherubijnen. De cherubijnen zijn de engelen van het zwaard, van het recht. Die worden ook geplaatst bij de ingang van de Hof van Eden om die te bewaken. Met een vlammig lemmer een zwaard. Maar de serafijnen, dat zijn de engelen van die de lof en de eer des Heren bezingen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Om de troon der genade heen, de serafijnen. Nou, die zijn verblijd. Die verblijden zich over één zondaar die zich tot God bekeert. moet u zich indenken. Over één zondaar is de hemel verblijd die zich tot God bekeert. Dus de almachtige drie-enige God verheugt zich. Hij verheugt zich over het werk van zijn enige schootzoon. En die drie-enige God zal zichzelf ook vermaken in het werk van de waarachtige bekering. En die zichzelf tot God bekeert. Oh, dus het hangt van mensen af. Nou, die gelijkenis is wel duidelijk, hè. Het is een daad van God. Dat hij dat verloren schaap gaat terugleiden. En hij wordt opgezocht. Dat is de wedergeboorte in engere zin. En daarna volgt de wedergeboorte in ruimere zin. Dat is de weg van de waarachtige bekering. Hij moet wassen, ik moet minder worden. En dan ga je hartelijk buigen voor God en voor zijn inzettingen en voor zijn dienst. Dan is er een hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid en een haten en vlieden van de zonde. Maar dan komt het leven van dat schaap ook openbaar. Ook de begeerte om in de gemeenschap met God in Christus te leven. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat leeft dan in het hart. En hij wil gelijkvormig worden aan die herder. Dus dan rijst de bede op. Maak mij aan uw beeld gelijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Maar hoe is het met ons? Hebben we die bekering wel van nodig? Als ik kijk naar die fariseeën en schriftgeleerden. Die hebben dus die gelijkenis gehoord. De Heer Jezus heeft het verteld. Wij hebben de gelijkenis ook weer gehoord. Maar de vraag is, wat doen zij, wat doen wij ermee? Die fariseeën en die schriftgeleerden, die als godsdienstige en in eigen oog zeer rechtvaardige mensen, keken ze nogal verachtelijk op die tollenaren en die zondaren neer. En eigenlijk hebben ze die gelijkenis niet begrepen. En ja, hoe is het met ons? Want de Heere die gaat ook door. Dus een eeuwig wonder dat de Heere nog wil doorgaan met dat kerkvergaderend werk. Ook in de dagen waarin wij leven. Dat hij nog doorgaat met dat herderswerk. Hè, om schapen te brengen vanuit de duisternis tot dat wonderbaar licht. Om ze te dragen. Om ze op te zoeken in de heggen en in de steggen. En uit die ruisende kuil en dat modderig slijk op te trekken. En zo gaat de Heere nog door. Hoe doet hij dat? Door woord en geest. Dus in de bediening van het evangelie. En door het werk van de Heilige Geest. Die het uit hem neemt. Dus de Heer Jezus is niet geroepen om rechtvaardigen te roepen tot bekering, maar zondaren. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Kan dan een fariseeën nog zalig worden? Ja, dat kan wel. Maar dan moet hij eerst een verloren schaap worden. In de beleving. Een verloren schaap. Kijk maar naar Paulus. Dat was een gerechtvaardigde fariseeër, die wist het heel goed, had ook goed onderwijs gehad van Gamaliel. Maar die werd neergeveld, dat werd een verloren schaap in de beleving. Die moest geholpen worden. En die wist het niet meer, die ging vragen, wie zijt gij, Heere? En Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En zou het zo ook onder de kinderen zijn, jongens en meisjes, die zichzelf zo hebben leren kennen, zeg maar, als dat verloren schaap, hè, dat je steeds verder van God afdwaalt. Je voelt wel dat dat gebeurt, maar je weet niet hoe je terug moet keren. En het gaat steeds maar door. Gaat steeds maar verder. Maar heb je daar ook smart over? Is er ook het verlangen om terug te keren, teruggeleid te worden bij hem? Door dominee Roelofsen. Oh, dat was een hele oude dominee. Ja, dat wil zeggen uit het begin van de vorige eeuw. Roelofsen. Maar die was schaapherder. Het is wel aardig om dat te lezen, hè. Die ging met de schapen op pad, daar bij Lunteren. Edeveen en zo. Een schaapherder. Totdat de Heere hem in het hart greep. En toen kreeg hij ook de begeerte, maar dat heeft de Heere gegeven, om in zijn dienst te arbeiden. Om herder der schapen te worden. En er is ook een boekje van. De schaapherder van Lunteren. Misschien heb u het wel. En dat is mooi, hè, dat de Heere dan zo iemand, een schaapherder, die weet precies hoe die schapen zijn, hoor. Dat zijn, die zijn niet altijd even makkelijk, hoor, die schapen. Maar die weet dat precies. En die moest herder der schapen worden. Is die ook geworden? Bruinisse, op Heusden, geloof ik. En Zeist, dominee Roelofsen. Maar we gaan eindigen, gemeente. Als u opgeraapt bent door die herder, dan zul je dat toch nooit vergeten. Hè? Waar God u opgeraapt heeft. Uit welke nood en dood. En wat er voor nodig was. Om die weg terug te vinden. Om je uit de diepte op te halen. Om teruggeleid te worden. Wat was daarvoor nodig dan? De bloedgerechtigheid van Sions betalende borg. Dat was er voor nodig. Ik voor u. En daar heeft hij voor geleden. Dat was nodig om een gevallen mens op te richten. En dat weet je misschien nog wel. En dat zul je niet vergeten. Het leeft niet altijd, hè. En heel vaak is het zo dat de zulken, dat ze moeten zingen, wat wij ook gezongen hebben. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Dus het is niet eenmaal, maar ze moeten iedere keer weer opgeraapt en opgezocht worden. Dat we maar verlegen mochten zijn, want gelijk een schaap heb ik gedwaald. Hè, dat zegt David niet in vers 1, maar in 88. Dus aan het eind van zijn leven, zeg maar. Dwaalziek, dwaalziek. Maar eenmaal zullen ze in de volkomen gemeenschap zijn. Dan zullen ze niet meer afdwalen. Maar dan zullen ze volkomen in de gemeenschap met hem zijn. En dan zal ook uitgebracht worden dat lied om hem toe te brengen. De lof en de eer, de aanbidding, de dankzegging. Dan mogen ze altijd bij de Heere zijn. Dus dan mogen ze in eeuwigheid zijn lof en eer verbreiden. En zingen van geslachte tot geslachte. Zijn trouw, zijn roem en zijn onverwinbare krachten. Amen. We eindigen met gebed. Heren, zo hebben we iets gehoord over die bekende gelijkenis. Een mens moet opgezocht worden. En als u gaat zoeken vanuit de opzoekende liefde, oh, dan zult u ook vinden. En dan zult u terugleiden, ik zal dragen, zegt u. En zou u dat met ons ook nog willen doen, uit genade, want verdiend is het niet. En we kunnen het ook niet verdienen. En we kunnen zelf niet lopen en niet teruggeleid, want we weten de weg niet. Maar wilt u dan voorgaan, heren, ziende op die overste leidsman en die voleinder des geloofs. Die om de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft verdragen, de schande veracht. Gedenkt u de gemeente, wilt u erin wonen en werken, wil in liefde aan elkaar verbinden, bovenal gevoed door de liefde van boven. Verleent u de broeders kerkenraad wat ze niet kunnen missen in alle ambtelijke arbeid. En wil uw zorgende handen dan over hen tezamen uitbreiden om Christus wil. Amen. We zingen ten slotte van 79 het laatste vers. Zo zullen wij de schapen uwer weiden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden en zingen van geslachten tot geslachten uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Het zevende vers van Psalm 79. En ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.